Als iedereen wil gaan zitten, dan kunnen we beginnen. Er zouden nog heel veel mensen komen, maar... Ja, dat is... Sommige fracties anders dan andere fracties, zou ik maar zeggen. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze beeldvormende vergadering. De vergadering staat in het teken van de zienswijze op de jaarstukken en de begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023. De presentatie en de bijbehorende stukken staan op raad.stierrecht.nl. En uiteraard ook welkom, want misschien zijn ze thuis, alle mensen die thuis met ons meekijken. Dan komen we dan met het eerste en agenda agendapunt zo meteen. Maar we gaan eens even kijken in welke volgorde dat moet. Ja, dat is inderdaad de uitleg. Ieder jaar worden de gemeenteraden gevraagd zienswijzen in te dienen op de conceptjaarstukken en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regeling. Het college heeft een conceptzienswijze voorbereid, waarvoor dank. Voordat de zienswijzen besproken worden in de oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen van 20 en 27 juni, krijgt u vanavond een toelichting op de conceptzienswijze. Dat gebeurt door een aftrap van portefeuillehouder Kees Paas. En daarna gaat Kai Huibrechts, die zit hier naast mij rechts, de presentatie geven. Maar we beginnen bij de heer Paas met een korte inleiding, staat hier. Gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is inderdaad een korte inleiding. Ik ben blij dat we hier kunnen zijn vanavond. Er zijn veel jaarrekeningen en begrotingen opgesteld door de gemeenschappelijke regelingen. Dat is een hele hoop leeswerk. En als college hebben wij een aantal zienswijzen voor u voorbereid. En vanavond is de gelegenheid om de vragen daarover te stellen. En ik ben blij dat Kai ook aanwezig is om... u hier alles te vertellen over de zienswijze die wij hebben opgesteld.
Dank u wel, dat was inderdaad een korte inleiding. Dan hebben we nu eigenlijk weer een minuut of 10 pauze, maar dat gaan we niet doen. Dus ik ga Kai Huibrechts vragen om de presentatie te geven. U mag vragen tussendoor stellen. Doe even de gebruikelijke hand op te steken, dan krijgt u het woord en dan kunt u de vraag stellen. En dan mag de heer Kai Huibrechts beginnen met zijn presentatie. Over de zienswijze gemeenschappelijke regelingen. Gaat u gang.
Kijk aan, dat werkt denk ik zo. Ja. Hey, dan pak ik deze er ook bij. Nou, een hele goede avond. Even kijken hoe ik staan waar ik ben. Ja. Vandaag inderdaad de zienswijze op de zienswijze stukken van de begroting en jaarrekeningstukken van onze gemeenschappelijke regelingen. Daar ga ik jullie vandaag in ieder geval op meenemen.
Mag ik even diep op dat praten?
Oh ja, kijk, dat is helemaal handig. Wat we in ieder geval gaan doen vandaag is, de introductie van dit stukje is dat wij vorig jaar in ieder geval grote lijnen zijn met u als raad meegenomen in de gemeenschappelijke regelingen, in het waarom van de verbonden partijen, waarom we dat doen, met wie we de verbonden partijen zijn aangegaan en wat daar precies de gedachte achter zit. Deze presentatie van vorig jaar is ook met u gedeeld via de Griffie als bijlage 10, dus het geeft ook net wat meer achtergrondinformatie van welke verbonden partijen we nou hebben. Welke reden erachter zat. En vandaag zal in ieder geval in grote lijnen de focus zijn op de zienswijze stukken van de GR. Dan heb ik nog wel één slide van vorig jaar nog bijgevoegd. En dat is om even een beeld te vormen waar we het vandaag over gaan hebben met elkaar. En aan de linkerzijde zien we de gemeenschappelijke regelingen. Nou, hierbij staat Drechtwerk staat ook nog genoemd. Nou, dit jaar krijgen we daar ook nog de jaarrekening voor. En zoals we alle weten, sinds dit jaar is Drechtwerk samengevoegd met de GR Sociaal. Dus dit jaar krijgen we in de jaarrekening gepresenteerd. Dan heb ik het stukje van de zienswijze en jaarrekeningen van, wat dient u op te letten? Zoals we weten, bij de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar en met de begrotingen kijken we vooruit. Begin mei heeft u kunnen deelnemen bij een regionale oploop van de gemeenschappelijke regelingen. Wellicht zijn een aantal van u erheen geweest, wellicht een aantal niet. En daar heeft u wellicht al wat informatie gehoord over de ontwikkelingen van een aantal GR'en. En dat zal waarschijnlijk vandaag ook herkenbaar zijn in de stukken zoals ze voorliggen. De stukken rondom de zienswijze zijn in ieder geval opgesteld door onze betrokken ambtenaren, door mijn collega's. Ik zal in ieder geval op de hoofdlijn u meenemen. Mocht er nou echt gigantische inhoudelijke vragen zijn waarvan ik denk van nou twijfel ik even over, dan kijk ik of naar rechts naar de betrokken portefeuillehouders of dan kom ik er later op het moment nog op terug bij u. Waar we in ieder geval doorheen gaan is de hoofdpunten per gemeenschappelijke regeling. We gaan eventjes naar de samenvatting van de financiën en de risico's. per GR. Nou, zoals net gezegd, vragen kunnen gewoon gesteld worden en dan beantwoord ik die. Nou, wat we zien bij de jaarrekening, wordt er dus een inhoudelijke verantwoording gedaan op het beleidsprogramma zelf. Wat hebben we bereikt in het afgelopen jaar? En daarbij zijn een aantal elementen gewoon van groot belang. Wat is het financieel resultaat? Wat wordt er ter bestemming voorgelegd? Waar heeft u nog de keuzes in? Wat vloeit er terug naar de gemeente? Een stukje weerstandsvermogen en risico's. Maar wat valt er ook op ten opzichte van de begroting die vorig jaar is vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling? Met betrekking tot het weerstandsvermogen wil ik benoemen. Nou, we hebben in de regio vastgesteld dat wij het weerstandsvermogen in principe zoveel mogelijk laag houden bij gemeenschappelijke regelingen. En dat we er in ieder geval voor zorgen dat het weerstandsvermogen laag is en dat de gemeenten ervoor zorgen dat we dat risico kunnen afdekken. Dus dat ziet u ook terug bij de risico's rond het weerstandsvermogen. Sommige GR'en geven dat ook aan dat het weerstandsvermogen laag is. Maar dat is ook een bewuste keuze. Dan hebben we het stukje rondom de begroting waar we nog even op ingaan. Nou, dit gaat dus voor het komende jaar. Waar kunnen we op letten? In sommige gevallen zijn er nieuwe beleidsvoorstellen. In veel gevallen zien we ook een continuering van het beleid wat is vastgesteld voor het over meerdere jaren heen. En daarin zit dus niet zo heel veel spannends in nieuwe beleidsvoorstellen. Maar verder is het natuurlijk altijd relevant om te kijken of de begroting sluitend is. Waar zitten afwijkingen ten opzichte van vorig jaar of ten opzichte van de jaarrekening? En het stukje risico's en beheersmaatregelen wat ze al getroffen hebben in de begroting. Bijvoorbeeld ontwikkelingen die we al hedendaags zien. Dat zijn een beetje de kernelementen rondom de jaarrekening en een begroting. Dan een stukje waar vorig jaar ook op is ingegaan bij de bespreking van de gemeenschappelijke regelingen. Is dat er ook een mogelijkheid is tot het maken van een risicoanalyse en een risicomatrix. Dit zorgt er eigenlijk voor dat u als raad met een lens kunt kijken naar de stukken rondom de gemeenschappelijke regelingen. Wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben is vooral kennis opgedaan bij verschillende gemeenten, hoe zij dat aanpakken. Dat is verder nog niet tot een concreet voorstel geleid. Wat we zien bij een aantal gemeenten is dat zij het ook gebruiken als middel, maar dan voor alle verbonden partijen en niet alleen voor de gemeenschappelijke regelingen. En dat ze dat ook jaarlijks bij de PNC-producten terug laten komen.
Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel. Een vraag, waren dat ook gemeenten binnen de Drechtsteden of gewoon gemeenten door heel Nederland?
Nou, wij hebben in eerste instantie gekeken naar gemeenten in de Drechtsteden, omdat die veelal zijn aangesloten bij dezelfde gemeenschappelijke regelingen. Dus we konden het beste vergelijken in wat daar, hoe zij het aanpakken. Nou, gelet op die PNC-cyclus waar die documenten dus aan worden toegevoegd bij de andere gemeenten in de omgeving, zijn we ook voornemens om dit ook bij de begroting voor 2024 dit jaar mee te nemen als element van hoe zou dat nou bij de paragraaf verbonden partijen bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden. Hoe kunnen we kijken naar die verbonden partijen? Daarnaast zien wij nog wel een koppelkans met het stukje raadscommissies of rapporteurs. Want het enerzijds helpt zo'n risicoanalyse en matrix om te kijken welke gevoeligheden, welke risico's en welke beheersmaatregelen zitten er nou rondom zo'n gemeenschappelijke regeling. En daarnaast biedt de gemeenschappelijke regelingen sinds vorig jaar, sinds dat de wet is veranderd rondom de wet gemeenschappelijke regelingen, dat de raad ook de gelegenheid heeft om een raadscommissie of rapporteurs aan te stellen om wat meer actief betrokken te zijn bij de gemeenschappelijke regeling. Dit zouden we dan ook als voorstel willen combineren of willen ontdekken wat daarin mogelijk is voor u.
Mevrouw Visser. Maar je bent thuis niet hoorbaar. En wat ik net zeg, er zitten honderden mensen thuis te luisteren. Dus dan kunnen ze u niet horen.
Bij de totstandkoming van de GR Sociaal heeft de Raad van Sliedrecht daar al een uitspraak over gedaan. Over de vorming van de raadscommissie. Daar is vorig jaar bij de zienswijze ook aandacht voor gevraagd. En moet ik nu tot de conclusie komen dat we moeten wachten tot het eind van het jaar, omdat er misschien wel kansen zijn. Ik denk dat de wethouder hier antwoord op moet geven. Want volgens mij ligt de inspanningsverplichting bij hem.
Dat denk ik ook. Dat is een politieke vraag. Dus hij komt al deze kant op. Meneer Paas.
Dank u wel, voorzitter. Het klopt. Uw raad heeft een motie aangenomen met daarin een verzoek om een raadscommissie. in te stellen. Deze wethouder heeft dat ook in het AB aan de orde gesteld, dat dit verzoek er ligt. Het feit wil dat u als raad niet als enige raad lid bent van de gemeenschappelijke regeling, maar als collectief met de andere raden gezamenlijk op moet trekken om dat verzoek te plaatsen. En ik constateer dat dat nog niet is gebeurd, ondanks het feit dat er wel meerdere raden ook een soortgelijke motie hebben aangenomen. Ik kan me ook dus voorstellen dat in de risicomatrix zou het vreemd zijn als er iets anders uit zou komen als een raadscommissie voor deze verbonden partij, de GR Sociaal. Maar ik wil u dus nogmaals erop wijzen dat u ook via uw eigen raad en griffier en de mederaden in de Drechtsteden een iets sterkere vuist moet maken om een raadscommissie mogelijk te maken.
Is dat voldoende voor mevrouw Visser? Nee, gaat
ja,
u gang.
Voorzitter, is de conclusie juist dat er een motie is aangenomen die omarmd werd en dat die nu teruggegooid wordt naar de raad van jullie moeten het zelf regelen?
Meneer Paas.
In min of meer klopt die, inderdaad. Ik heb hem ingebracht in het AB. Dat bleek niet de juiste weg te zijn en daar is er opgeroepen om de griffiers, zeg maar, gezamenlijk of vanuit de raden en eensluidend verzoek te doen aan het dagelijks bestuur. Ik heb dat ook doorgegeven aan uw griffier. En ik denk dat ik daar onverminderd voor blijf strijden, zeg maar, om die raadscommissie er te laten komen. Maar het zou ook helpen als vanuit de verschillende raden die over de vraag bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling terechtkomt.
Dank u wel. Dat is voldoende. Ja. Mag de heer Herbrechts weer verder met zijn presentatie?
Top. Even kijken rondom het onderwerp of er nog wat resten waren. In principe is het de bedoeling inderdaad dat het eind dit jaar dus ter voorstel bij u ligt. Om te kijken hoe we dat kunnen koppelen ook aan bijvoorbeeld inderdaad die commissies of rapporteurs. Dan ga ik eventjes eentje verder. Dan gaan we door naar het onderwerp naar de hoofdpunten per gemeenschappelijke regeling. Dan beginnen we met de GR Sociaal. Wat we daarin zien is een financieel resultaat van 1,8 miljoen positief. Dat lijkt aardig, laat ik zo zeggen positief in die zin. Maar een groot gedeelte van het financieel resultaat is al ter bestemming en is ook een gedeelte TOZO-middelen. De TOZO-middelen zijn tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers. Dat zijn middelen die we ook van het Rijk hebben gekregen, dus een groot gedeelte daarvan vloeit ook terug naar het Rijk toe. Dit laat ook zien dat resultaat bepaalde onderdelen ruim 1,7 miljoen zijn. Dat is dus een groot onderdeel van die terugvloeiing. En we zien dat uiteindelijk het netto resultaat voor Sliedrecht 45.000 positief is. Dan hebben we ook een stukje van wat heeft de GR Sociaal op inhoud. Dat is even de vertaling vanuit de hoofdlijnen van de programma's gedaan. Wat we in ieder geval zien is dat zij op bestaanszekerheid versterken. Hebben zij zich ingezet, ontwikkelen naar werk, zorgen voor ondersteuning met WMO-voorzieningen. Zij zijn dus echt vanuit de wettelijke taak in de uitvoering. Maar wat wij dus ook zien bij de GR Sociaal, en dat ziet u ook wel terug in de stukken, is dat het niet gespecificeerd is op gemeenteniveau. Dat maakt de stukken wel vrij complex leesbaar. Maar in die zin hebben we wel geprobeerd de vertaling zoveel mogelijk in de zienswijze te maken voor u van waar kunt u op letten. Even kijken wat we verder zien.
Nog even een vraag voor mevrouw Visser. Gaat u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij was het eind vorig jaar dat we ook een zienswijze ergens op moesten geven. Dat was op de tussenrapportage van de GR Sociaal. Toen heeft de gemeente Sliedrecht heel duidelijk aangegeven in de zienswijze dat wij het belangrijk vinden dat we per onderdeel resultaten kunnen zien. Want dat is belangrijk om een lokaal beleid te kunnen maken. Nu komt dezelfde opmerking terug. Het is niet duidelijk terug te zien. Terwijl er volgens mij ook ergens een besluit is genomen dat het niet meer een gemeenschappelijke pot is en dat het resultaat op percentages wordt teruggegeven, maar juist op ieder onderdeel afzonderlijk per gemeente. Dus dan moet het toch wel te herleiden zijn. En waarom kiest de sociale dienst ervoor om dat niet te doen? En waarom nemen wij er hier met elkaar genoegen mee?
Kunnen die beantwoorden of moeten we...
Ik ga mijn best doen om hem te vertalen in een aantal elementen. Om te kijken of ik hoeverre ik uw vraag kan beantwoorden. Want sommige vragen zijn inderdaad op de inhoud voor mij wellicht iets te technisch specifiek. Wat ik in ieder geval wel kan vertellen is dat de GR Sociaal voert ook speciale specifieke taken uit voor gemeenten. Die taken kunnen ook vertaald worden naar wat uiteindelijk de terugvloeiing is als het ware qua financiën naar bijvoorbeeld de gemeente Sliedrecht. Die resultaatbepaling kan wel worden gemaakt. Verder is het wel inderdaad de oproep om die vertaling op gemeenteniveau te maken. Dat doen we ook in de stukken. Waarom dat precies nog niet is doorgevoerd of waarom de oproep nog geen gehoor heeft gegeven, dan moet ik toch kijken naar de vertaling richting een AB in het bestuur. Het enige wat wij kunnen doen is in ieder geval onder de aandacht brengen. Want wij hebben die wens in ieder geval ook als gemeente Sliedrecht om dat op dat niveau wel te kunnen zien, ook voor u als raad.
Oké, dank u wel. We zijn nog... Het AB wordt genoemd, dus ik weet niet of het AB, onze AB-lid daar nog een aanvulling op heeft. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de aanvulling dat het niet zo snel gaat als dat we zouden willen gaan, dat het gaat. Maar er is een dashboard van de SDD waarin alle zaken zeg maar, in aantallen wordt uitgelegd. En ze zijn nu bezig met de volgende slag om er ook de financiële getallen aan te hangen. Maar die dashboards zijn nog niet klaar.
Dat is een helder antwoord, dank u wel. Meneer Brandhek had nog een vraag, maar dat was weer aan meneer Heijbrechts, toch?
Nee, ik denk dat hij voor een van de portefeuillehouders is. Dat staat in 2022 zijn we geconfronteerd met de uitvoering van een leefgeldregeling voor Oekraïners. Krijgen we deze nog vergoed of moeten we deze uit eigen zak betalen?
De leefgeldregeling voor Oekraïners... Ja, hij was zweten, dus die gaat het antwoorden.
Ik had een vermoeden, maar hij werd bevestigd vanuit de rechthoek. Dat wordt inderdaad vergoed, die kosten.
Oké, dank u wel. Dan zijn er verder geen vragen. Kunt u weer verder gaan met de presentatie?
Oké, helemaal goed. Nou, verder wat opvalt bij de GR Sociaal, even kijken, dan gaan we door. Bij de jaarrekening is dat we bij het ontwikkelen naar werk ook benoemen rondom het bijstandsbestand wat in Sliedrecht onder het Drechtstedelijk gemiddelde qua verlaging ontwikkeld, om het zo te zeggen. Nou, daarin bent u ook al bijgepraat via verschillende informatiebrieven, maar ook over wat wij doen op participatie om dat toch te bewerkstelligen met elkaar. Maar dat is wel een vertaling die wij ook doen in de zienswijzebrief en wat we daarin kunnen doen om toch ervoor te zorgen dat wij dat belangrijk vinden, dat we er aandacht voor vragen, dat wij wel blijven streven naar een Drechtstedelijk gemiddelde, gelet op het bijstandsbestand dat wij hebben in Sliedrecht. Even kijken. Dan ga ik door naar de voorjaarsbrief van 2023 en de begroting voor 2024. Nou, wat we hier natuurlijk zien is een aanzienlijke kostenstijging die gepresenteerd wordt. Dit zien we binnen, het is een landelijke trend in het, rondom het sociaal domein. Dat speelt al jaren, om het even zo te zeggen. Nou, de afgelopen jaren is dat natuurlijk ernstig geworden, ook door de sterke indexatie. Onder loonkosten en loonprijsontwikkeling. De uitkeringslasten en de volumegroei. De kostenontwikkeling van WMO-dienstverlening, vergrijzing. Het zijn allemaal thematieken die we terugzien in de kosten, ook bij de GR Sociaal. Dan ga ik door naar de GR Terechtwerk. Hier zien we dus dat alleen de jaarrekening wordt gepresenteerd. En dat geeft een financieel resultaat van ruim 1,2 miljoen positief. Nou, je ziet ook dat het aandeel van Sliedrecht, dat hebben we ook in de financiële samenvatting in de stukken, wat de percentages zijn van het aandeel van Sliedrecht. Zie je ook dat het voordeel van Sliedrecht erin ruim 68.000 euro is. Verder zien we qua aantal inhoudelijke hoofdpunten dat er een nieuwe werklocatie in Sliedrecht is. Die koppeling maken we ook in de zienswijze brief van de GR Sociaal. Dat het mooi is dat die transitie ook, of die kansen met de GR Sociaal van werk naar werk, of dat we kunnen zorgen dat die keten korter wordt. Verder zagen we in het afgelopen jaar dat de integratie met GR Sociaal, dat daar een opmaat naar werd gemaakt. Nou, zien we ook in de stukken terug dat er zo kosten rondom HR-systemen dan daarin worden gepresenteerd. Verder zien we dat zij een vitaliteitsprogramma hebben geïntroduceerd binnen de GR Drechtwerk om hun medewerkers vitaal te houden. Dan ga ik door naar de GR van de Omgevingsdienst. Nou, hierin zien wij een positief resultaat van 117.000 euro. Nou, wat hierbij opvalt is dat zij in het financieel resultaat ook een suggestie doen aan de leden om het weerstandsvermogen te plussen en de 117.000 euro daarin te storten. Er is dus een keuze die u heeft om hierin mee te gaan. Wij hebben nu in de zienswijzebrief al aangegeven om dit te doen. Dat komt ook omdat zij een verwacht tekort hebben van circa 1 miljoen in 2023. Nou, daarin is dus de keuze om het alvast naar het weerstandsvermogen te storten. Daarnaast zullen zij in 2023 ook nog een voorstel doen om het resterende bedrag, om daar beheersmaatregelen of een oplossing te presenteren. Dat volgt dus ook nog. De reden, een beetje de afweging is om het wel alvast in het weerstandsvermogen toe te voegen. Omdat anders het verzoek waarschijnlijk ook zal komen richting de gemeente om het toe te voegen. Dat is een beetje de afweging die u heeft als raad.
Mevrouw Visser heeft daar een vraag over. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Volgens mij hebben we diezelfde discussie vorig jaar met de zienswijzebrief voor de Omgevingsdienst ook gehad. Toen voorzagen ze ook het tekort en toen wilden ze ook een ophoging van het weerstandsvermogen. De Raad van Sliedrecht heeft daar toen nee tegen gezegd en volgens mij de meerderheid van de raden hebben daar nee tegen gezegd. Intussen komen ze nu met een positief resultaat over het voorgaande jaar. Dus de vraag was toen eigenlijk al niet legitiem, omdat we gezegd hadden als je nieuwe dingen wil, moet je met een nieuw voorstel komen en niet dat uit een resultaat halen. Nu komt er blijkbaar een andere manier van denken binnen de adviseurs van de gemeente Sliedrecht. Om het resultaat er wel te laten voor de afdekking van een te verwachte tekort. Terwijl er nog een dekkingsvoorstel moet komen voor het verwachte tekort. Dus eigenlijk is dat een hele rare move ten opzichte van vorig jaar om dat nu wel te adviseren.
En de vraag is of ons AB-bestuurder dat ook vindt.
Nou ja, ik weet niet of ons AB-bestuurder dat ook vindt. Volgens mij is de zienswijzebrief van de raad, dus is volgens mij veel belangrijker of andere raadsleden enigszins mijn beredenering kunnen volgen.
Ja, dat gaan we deels volgende week doen, maar ik weet niet of er iemand wil antwoorden. Het wordt de heer Beide wie die deze gaat antwoorden. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, heel kort. Want daar hebben we natuurlijk wel ook over gesproken. En dat verwacht tekort. Hè. Vorig jaar is dat niet inderdaad opgenomen in dat weerstandsvermogen. Dus dat is blijven staan. En daardoor is dit resultaat ook gekomen. Met betrekking tot de CAO, die nu duidelijk is wat het betreft voor ambtenaren. Is duidelijk dat het tekort wat dit jaar gaat komen, is gewoon zeer duidelijk dat het eraan komt. Dus we kunnen die 3% hiervan terug laten boeken en dan gelijk daar weer op laten boeken. Maar als AB hebben we gewoon gezien dat dat tekort wat komt bij de Omgevingsdienst, en daarom hebben ze dat van tevoren al aangegeven. En toen was de salariering was nog niet helemaal duidelijk hoe de CAO zich zou ontwikkelen. Maar die invloed die is er. En daarom heeft de Omgevingsdienst dit gevraagd en het is aan u om daar natuurlijk op uw manier mee te werken. Maar er is wel duidelijk begrip dat het tekort wat er aan gaat komen groter is dan deze plus.
Oké, helder. Was dat voldoende van mevrouw Visser?
Ja, ik heb de beredenering van het AB gehoord, maar het gaat erom. Onze adviseurs zeiden vorig jaar nog, moet je niet doen, en nu wel. En die begrijp ik niet.
Ik denk dat dat dezelfde redenering is met een cao-loon, maar ja, het is politiek, dus ja, dat is ik volg alleen maar de regels van het spel. Dus het is,
voorzitter, nogmaals, hè, het is een zienswijze van de raad.
Ja.
Hè, dus laten we dat gewoon in ieder geval helder hebben. De vraag is of we, want vorig jaar hebben we die discussie gehad, was van alle gemeenten was het duidelijk omdat het resultaat telde het verwachte tekort voor dit jaar was nog minder duidelijk dan nu. Daarom hebben we dat toen gezegd van dat gaan we niet doen. Daar waren alle gemeentes mee eens. Nu is dat wel veel duidelijker. Ook de doorkijk naar 24 wordt duidelijk. En dan moet je afvragen of we inderdaad die euro's nu terug laten storten en gelijk erop de aanvraag krijgen om het weer verder te storten. Het maakt, voor het AB maakt het niks uit. Het is een principiële vraag. Maar het geeft een extra administratielast. Terwijl we denken, we zien het allemaal gebeuren. Dus daarom is de zienswijze op deze manier opgesteld. En het is uiteraard aan de raad om daarmee te doen wat ze willen.
Ja, en de heer Dusburg heeft daar nog een aanvullende vraag over. Gaat u wat?
Ja, dat klopt. Want ik hoorde de wethouder inderdaad al zeggen. Het is inderdaad natuurlijk een principiële vraag. Want als ik het me goed herinner, en dat is in die zin dan ook even de vraag die ik hier in het midden leg. Is het volgens mij het gebruik dat als een GR aan het einde van het jaar geld overhoudt, dan gaat het terug naar de gemeentes. En het is niet zo dat daar, om het plat te zeggen, potjes worden achtergelaten. Ook voor de kosten die we verwachten. Dus het is in principe in strijd met het principe, toch?
Het is in principe die is in strijd met het principe.
Voorzitters, we hebben regels. En het mooie is van regels dat je er af kan wijken om een praktische reden. En dat is de enige kant. En als u vindt van, wij vinden als raad dat wij gewoon strikt aan die regels moeten houden, dan moet u dat in de zienswijze opnemen. En als het gaat over waarom we dat vorig jaar expres, want heeft u dat als raad heeft u ook gezegd van dat draaien we terug. Waarom u dat toen heeft gedaan, omdat het vooruitzicht duidelijk minder helder is dan nu. En dat is het enige wat ik daarover kan zeggen, dat in de tussenrapportage van de omgevingsdienst zal gewoon een groot tekort komen. Dus, en de regels zijn regels, helemaal mee eens. En de praktische kant kunt u ook meenemen. Dat is hetgeen wat ik erover wil zeggen.
Ja, dank u wel. Was dat voldoende voor de heer Dusburg? Dan gaan we weer verder met de presentatie. Met meneer Huibers, gaat u gaan.
Helemaal goed, dank. Dan ga ik nog even in op wat inhoudelijke hoofdpunten in 2022. Nou, wat we zien is dat de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid in ieder geval de focus heeft gelegd op ook het aanpak van milieucriminaliteit in het afgelopen jaar. Ze hebben een sterkere rol gekregen in de energietoezichthouding. Bijvoorbeeld kantoren verplicht een label C. Daarnaast zien we ook in de stukken terug dat zij zich gefocust hebben op de 330-300 regel. Nou, dat houdt in dat je vanuit huis in ieder geval 3 bomen moet zien. Dat je op 30 meter onder een tenminste dat je 30 meter dan onder de schaduw van de bomen kan schuilen. En dat je op 300 meter in ieder geval afstand van je huis een park of groenvoorziening hebt. Dat zijn een beetje de hoofdpunten waar zij zich ook even kort op ingaan, waar zij afgelopen jaar ook op gefocust hebben. Dan zien wij voor de begroting van 2024. Nou, wat opvalt ook ten opzichte van vorig jaar is, nou ja, met de verschuiving van de invoering van de omgevingswet zien we ook dat de financiële impact van de omgevingswet nog altijd onzeker is. Zij geven ook aan in de stukken dat zij ook, zodra zij daar meer over weten, dat ze ook zo snel mogelijk daarover berichtgeving zullen versturen. Dat komt natuurlijk ook door in ieder geval de vertraging vanuit het Rijk, wanneer het nou precies moet worden ingevoerd. Nou, er staat nu weer een streefdatum. Daar gaan we ook vanuit dat dat zo is. Dus we hopen ook dat we dit jaar de financiële impact daarvan kunnen gaan vertalen. Verder zien we, wat we ook vorig jaar zagen, was ook een risico, is de overdracht van de bodemtaken van de omgevingsdienst naar de gemeente toe. Nou, wat zij dus nu expliciet in de stukken aangeven, wat ze vorig jaar nog wat meer onzeker was hoe we dat nou gaan aanpakken, ook qua financiën, is dat zij in 2023 en 2024 pilots gaan doen, ook om ervaring op te doen van die bodemtaken. Wat gaat dit vragen in de uitvoering? Welke financiële impact gaat dat hebben? En dat resulteert ook in een voorstel voor de verwerking in de begroting. Dus dat is het verschil ook met vorig jaar waarom die een risicoparagraaf was en hoe ze dat de komende jaren willen gaan aanpakken. Verder zie je in de begroting 2024 ook het een en ander terugkomen over de energieagenda, waar zij per juni ook weer een extra rol in krijgen. In uw zienswijzebrief hebben we er ook een passage over opgenomen waar wij nog wel een aanscherping kunnen zien op waar de structurele kosten op geboekt kunnen worden en op incidentele kosten. Zeker gelet op onze eigen activiteiten wat wij doen binnen de gemeente zien wij de structurele kosten ook veel meer in de toezichthoudende rol en niet in de adviserende rol. Verder zien we ook nog dat zij een rol in 2024 voor de stikstofproblematiek, dat ze daar een adviserende rol pakken. Dan de veiligheidsregio van Zuid-Holland-Zuid. Nou, wat we hierin zien is dat er een positief financieel resultaat werd gepresenteerd. Maar dat we ook zien dat er al flink een resultaatbestemming ligt. Ook in de stukken wordt ook het verzoek gedaan op een aantal resultaatbestemmingen voor de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Waarvan we zien dat er een aantal ook al echt al bestemd zijn. Dus in eerdere AB-vergaderingen of eerdere besluiten namens die aan de raad zijn voorgelegd. Verder zien we dat dit resulteert uiteindelijk in een nabetaling van de gemeente Sliedrecht voor ruim 78.000 euro. Even kijken. Nou, verder zien we ook dat de veiligheidsregio in principe net als vorig jaar, ze hebben een meerjarenplan. Dus waaraan ze uitvoering geven. En ze hebben 6 sporen waar zij op inzetten. Wat we ook zien in de stukken is dat natuurlijk vanuit de veiligheidsregio dat ze echt een basistaak hebben om de waarborging van onze veiligheid. Maar ook dat zij de verschuiving van de rol van de coronacrisis naar de vluchtelingencrisis, dat zij natuurlijk een grotere rol hebben gekregen. Dit vraagt ook om de extra inzet. Dan zien we ook in lijn met wat ik net aangaf met het meerjarenplan wat zij hebben gepresenteerd. Zie je dus ook dat er geen nieuwe structurele verhoging is ten opzichte van vorig jaar. En dat het beleidsplan ook conform, hun eigen beleidsplan wordt uitgevoerd. Alleen zien we wel dat net als bij elke andere gemeenschappelijke regeling dat de indexering vraagt om een extra bijdrage van 30.000 euro. Wat we nog expliciet benoemen is wel het risico op het gebied van de cao-ontwikkelingen in 2024. Ze geven ook aan, en dat hebben we ook in onze zienswijzebrief dan ook als risico opgenomen, is dat een groot tekort wat we zien in 2024 al met de middelen van dit jaar moeten worden opgevangen. Dus wij doen ook de oproep aan de GR om daar in ieder geval beheersmaatregelen te presenteren, maar ook al eerder met vooronderzoeken te komen van hoe zouden we dit kunnen volgend jaar kunnen opvangen met elkaar. Want deze zien we in ieder geval aankomen. Nou, dan zien we het tabelletje. Dit is eigenlijk het tabelletje wat aantoont dat we zien dat de financiële schaarste, ook hoe die vorig jaar was, is nog steeds. Ook bij gemeente en bij de veiligheidsregio. Dus dit betekent ook, mochten er nieuwe beleidsvoorstellen zijn of initiatieven worden gepresenteerd, dan zullen we er altijd scherp naar moeten kijken. Nou, voor dit jaar zien we nog geen nieuwe beleidsvoornemens. Het wordt conform beleidsplan opgevoerd. Maar vorig jaar zagen we bijvoorbeeld dat de Risk Factory werd gepresenteerd. Nou, dit jaar vinden we wel het gesprek over plaats. Maar indien er een nieuw beleidsvoorstel komt, dan wordt dat weer vanzelf gepresenteerd.
Meneer Beltwijk heeft een vraag over de Risk Factory.
Niet over de Risk Factory, maar wel waarom er een V staat bij die bovenregionale samenwerking op crisisbeheersing. Gaat met bovenregionaal dan tussen verschillende veiligheidsregio's? En zo ja, wat zijn daar dan voorbeelden van?
Ja,
dat is een goede vraag van de heer Brandwijk. Ik moet even over nadenken wat wij precies bedoelen onder de bovenregionale samenwerking crisisbeheersing. Qua voorbeeld. Kijk eventjes ook of even omheen of de burgemeester daar een goed voorbeeld van heeft.
De heer De Vries heeft een voorbeeld. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat met name over de samenwerking tussen de veiligheidsregio's in Zuid-Holland. Met name op specialistische gebieden, maar ook waar het gaat om het gebruik van de meldkamer, de digitalisering die daarbij hoort. Ook investeringen die we als veiligheidsregio niet zelfstandig kunnen verrichten.
Dank u wel. Wat bedoelde van de heer Brandwijk? Ja, dat is het. Dan gaat de heer Hebbers weer verder. Gaat u gang.
Dan ga ik door naar de gemeenschappelijke regeling van de dienst gezondheid en jeugd. Daarin zien we ook dat we een splitsing hebben gemaakt op dienst gezondheid en jeugd en SOJ. We zien in ieder geval wat we zagen bij de tweede bestuursrapportage is dat er eerst echt wel een flink tekort zou ontstaan. Nou, we zien nu dat er een daling in de uitgaven heeft plaatsgevonden. Dat is een positieve ontwikkeling. Uiteindelijk resulteert dit voor Sliedrecht in ieder geval in een voordeel van 153.000. Dat is mooi. Ze hebben knappe beheersmaatregelen doorgevoerd en ook ervoor gezorgd dat we in ieder geval hier geen tekorten hebben opgelopen.
Mevrouw Visser.
Ja, even een vraag. Jaarrekening 2022. Is dat het laatste jaar waar nog een deel in de solidariteit zit? En dat resulteert in 153.000 euro. En zou u eventueel technisch kunnen beantwoorden dat als er geen solidariteit was geweest, wat dan het voordeel voor Sliedrecht was geweest bij de SOJ?
Dat zijn twee vragen. We beginnen bij de eerste.
Ik denk dat ik even de eerste vraag nog eventjes verder moet duiden rondom het solidariteitsbeginsel.
Of het in 2022 nog van toepassing was.
Voor 2022 het solidariteitsprincipe. Nee, in principe, dat principe was nog van toepassing voor de gemeente Sliedrecht.
Ja, maar het was het laatste jaar, dat was een afbouwregeling.
Oké, dan kijk ik eventjes naar op de portefeuillehouder daar wellicht wat meer antwoord op heeft.
De gemeentesecretaris is er ook, dus.
Nou, hier komen we op terug. Ik heb die cijfers niet paraat.
Ja. Ja. Oké. Okay. Gaat mevrouw Wissi dan zelf technisch stellen of gaan we hem hier... Ja. Nee, hij is hier opgeschreven. Oké. Okay. Dus het waren dus twee vragen. Laatste bouw, jaar 2022... In het kader van de afbouw. En wat zou nou hetgene zijn als er dus geen solidariteitsbeginsel was? Wat zou er nou gebeuren met het bedrag, voordelig bedrag van 153.000 euro? Dat zijn de twee vragen. Gaat u verder.
Ja, sorry, ik zag hem af.
Ah, meneer Dunsberg, heb ik nog een vraag.
Ja, dank u wel.
Gaat u af.
Ja, het is nog wel even een gedachte die binnenschoot. Bij onze fractie is van 2022 was natuurlijk het staartje van de coronacrisis. Is het nou zo dat het voordeel dat we nu hebben, dat dat daarmee te maken heeft en dat we volgend jaar misschien juist een flink tekort of zo moeten verwachten?
Ja, precies.
Nou, wat we wel zien is inderdaad dat in de uitvoering van het coronajaar, dat daarin, want we hadden een verwachting van hogere kosten, ook voor dit jaar, voor 2022. In 2023 zien we al dat de kosten weer oplopen. Dus wij verwachten ook voor volgend jaar dat we, dat geven we ook terug in de zienswijzebrief, dat we echt moeten kijken, juist ook door de stijging van de kosten, dat we ook een gezamenlijke lobby moeten doorvoeren richting het Rijk, of tenminste het voorstel te doen, om te kijken hoe we dat kunnen aanvliegen met elkaar. En dat is ook wat we aan de DGNJ als het ware voorstellen om met beheersmaatregelen te komen. Dus wij zien...
Jij mag het jullie afmaken hoor.
Ja, wij zien in ieder geval van afgelopen jaar een positieve trend. We verwachten niet dat die positieve trend doorzet naar de komende jaren in de daling van de kosten.
Oké, dat was ook de vraag van de heer Dunsberger, dus dan is die ook gesteld en beantwoord. Gaat u verder?
Oké, nou top. Verder is de inhoudelijke hoofdpunten dat in 2022 voorbij zijn gekomen. Is ook in de impact van corona nog in de eerste twee kwartalen en de inzet op de monkeypox. En daarnaast hebben zij diverse inhoudelijke projecten en initiatieven hebben zij uitgevoerd. Dat ziet u in de stukken terug rondom Veilig Thuis, Samen voor Gezond, schoolverzuim. Dat is terug te vertalen.
Nee, mevrouw de Mulder, vragen over gaat u gaan.
Ja, meer een verduidelijke vraag wat ik moet verstaan onder monkeypox.
Ja, ik had hem ook al, maar ik mag geen vragen stellen. Gaat u gang.
Nee, monkeypox, dat was een soort van, inderdaad, een soort eczeemachtige uitslag wat in het land heerste. Daar heeft de DGNJ in ieder geval ook op ingezet om dat te bestrijden. Verder de echte expertise rondom monkeypox laat ik even aan me voorbij gaan. Maar daar hebben ze in ieder geval op ingezet, dat zult u ook zien.
Dank u wel, gaat u verder.
Top. Nou, dit is ook even het stukje, de vooruitblik naar ook dit jaar en naar de begroting van 2024. Nou, dit is wederom ook vanuit indexatie zien we ook dat de bijdrage Sliedrecht ook stijgt. Nou, we voeren zelf ook altijd een indexatie door in onze eigen begroting. We zien ook dat door de stijging van de indexatiecijfers dat dit alsnog voor ons onderaan de streep kosten van 132.000 euro betekent. Hierin komt ook het stukje terug waarin we... ook wel oproepen tot een lobby. Van hoe kunnen we nou voor zorgen dat we die hoge indexatiecijfers kunnen verwerken in onze begroting. Ziet u dat op de inhoud de uitvoering van de wettelijke taken ook plaatsvinden. Dus rondom veilig thuis, meldpunt zorg en overlast, publieke gezondheid. Dat zijn de kerntaken van DGNJ. Dan... Volgens mij is dit tot slot de GRG-Vudo. Dit is dus inderdaad de GR waarbij als aandeelhouder in HVC treden. Nou, wat we hierin zien, en dat is eigenlijk ook de rol waar wij weer de nadruk op leggen, is ook de rol van Gevudo en HVC in de, ja, het is vanuit Gevudo naar de HVC in de energietransitie. Om te kijken welke, ja, of we daar een vinger aan de pols kunnen houden.
Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Van die rol in HVC in de energietransitie, hè, dat woordje ruimte bieden, dat klinkt heel breed. Is dat ruimte bieden op wetgeving? Is dat ruimte bieden met extra financiering? Is dat ruimte bieden door gewoon aardig te zijn tegen die mensen? Ja, hoe gaan we deze ruimte precies op? Want ik vind het staat er heel netjes, maar ruimte bieden om aan rol in de energietransitie steven, terwijl vinger aan de pols, klinkt in mijn ogen ook een beetje als een in mijn oren ook een beetje als een carte blanche.
Ja, is het een carte blanche, zoals het hier nu staat?
Nee, ik begrijp. Het moeten we denk ik vooral dan kijken naar de rol wat Gevudo vervult richting HVC. En welke mogelijkheden we daarin hebben. Nou, wat we bijvoorbeeld ook zien is dat het aandeelhouderschap van HVC ook groeit. Dus het aandeel van Gevudo daarin daalt ook. Dus dat houdt ook in dat hoeveel invloed wij hebben op de energietransitie van HVC. Moeten we ook eerlijk in zijn dat kunnen we doen, kunnen we ons geluid inbrengen. En tegelijkertijd willen we dus de ruimte bieden om ontwikkelingen en vanuit de aandeelhoudersverhoudingen, nou, via de portefeuille dan uiteraard om daar invloed op uit te oefenen. Want uiteindelijk heeft HVC ook impact voor onze gemeenschap in de warmtevoorziening. Dus uiteindelijk, je wil uiteindelijk de ruimte bieden of laten voor het gesprek over welke transitie ingaan. Maar tegelijkertijd moeten we ook scherp zijn op wat onze inbreng kan zijn in de besluitvorming.
Dank u wel. Gaat u verder?
Nou, in het verlengde daarvan zien we dat het belang van Gevudo ook dus door nieuwe aandeelhouders is wat afgenomen. Dus de garantstellingsprovisie die ook wordt verstrekt naar de gemeente is ook gedaald naar 48.000 ongeveer.
Ja, mag u zo wel even afmaken, dan gaan we daarna bij Vissen.
Ja, nee, dit was ook punt,
dat
zeg ik.
Dat was dus punt, nou. Punt. Mevrouw Vissen.
Ja, voorzitter, er staat de tekst nieuwe aandelen, maar aandeelhouders, maar als ik het goed begrijp is gewoon het aandelenpakket van HVC vergroot, waardoor het belang van Gevudo kleiner is geworden. Klopt dat?
Er zijn een aantal nieuwe aandeelhouders toegetreden tot Gevudo. Dat is in ieder geval toever mijn technische kennis rondom Gevudo reikt.
Maar of dat dan meer aandelen zijn of minder aandelen zijn, weet u niet?
Nou, volgens mij kan het niet anders. Als je dividend omlaag gaat op je aandelen, dan zijn er meer aandelen gekomen. Ja. Daardoor wordt de spoeling dunner. Alleen de vraag wordt langzamerhand, is wij hebben ook ten opzichte van die aandelen die we hebben een garantiestelling. En ik zou wel eens, dat hoeft niet vanavond beantwoord te worden, maar wel eens willen weten wat nu nog de garantiestelling is van de gemeente Sliedrecht. En of dat het risico waard is van die 48.000 euro jaarlijks.
Meneer Specht gaat daar een reactie op geven. Gaat u gang.
Nou, voorzitter, ik wilde net even een kleine correctie. Gevudo is niet uitgebreid qua aandeelhouders, maar HVC. Hè, want Gevudo is natuurlijk de samenwerking van de vaste gemeentes. Dus dat wilde ik net even als aanvulling op wat kan je zeg even aangeven. Ja, en de vraag die u stelt, die zullen we technisch moeten beantwoorden.
Die komt op datzelfde lijstje of niet meer apart gesteld te worden?
Ja, wat mij betreft kunnen we dat op dat lijstje zetten.
Dan gaan we even kijken of we die vraag nog even kunnen herhalen vanuit mevrouw Visser. Het gaat over de garantstelling.
Door aandeelhouder te zijn van HVC, want dat zijn we indirect via Gevudo, heeft de gemeente Sliedrecht in die tijd ook een garantiestelling afgegeven op haar aandelen. En de vraag is, hoe groot is nu nog de garantiestelling van de gemeente Sliedrecht in HVC?
Juist. Dat is een volkomen heldere vraag. Dank u wel. Echt ook al meegeschreven, maar gaat u verder?
Nou, dit was in ieder geval ook de vertaling naar de zienswijzebrief rondom de GR Gevudo. Het is opgenomen. Dan heb ik nog een slide over het meerjarenperspectief dat we zien. Nou, dit zijn geen onbekende cijfers voor wat betreft de stukken zoals ze voorliggen. Ik zal in ieder geval een van de GR'en nog even toelichten. Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zien we een neutrale verwerking van nul. Nou, wat is de reden daarachter? Dat is omdat in 2023 de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die hebben niet geïndexeerd in 2023. Dat hebben wij als gemeente wel gedaan. Nou, in 2024 konden zij dus een flinke indexatie aan, ook als gevolg van het vorig jaar niet indexeren. Dat resulteert dat wij als gemeente dat kunnen tegenover elkaar kunnen wegstrepen, om maar zo te zeggen. Waar wij in 2023 ook geïndexeerd hebben en voor 2024 ook. Dus het resulteert in een neutrale verwerking in ons financieel meerjarenperspectief. Even kijken. Nou, en verder is dat wel het plaatje rondom de financiën.
De heer Dusberg heeft een vraag over de financiën. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik moet zeggen, als ik dit plaatje zo zie, dan schrik ik daar wel een beetje van. Het zijn toch wel aardig wat minnetjes. Dat betekent uiteraard dat we dus als Sliedrecht meer geld moeten gaan ophoesten. Is nou wel het perspectief dat er ook meer inkomsten gaan komen vanuit het Rijk of andere kanten, dat het een beetje tegen elkaar weg te strepen valt?
Helder vraag. Ja, Brecht.
Ja, wat we natuurlijk terugzien in de stukken en ook in de zienswijzebrieven wat we ook onder aandacht brengen, is echt de oproep tot gezamenlijk lobbyen rondom die stijgende kosten. De onzekerheid vanuit het Rijk over de vergoeding van de kosten, ja, dat blijft rondom de toenemende kosten in het sociaal domein, blijft dat eigenlijk een continue discussie. Wat daar precies perspectief in is, ja, dat is altijd nog een beetje afwachten waar het Rijk mee komt, om het even zo te zeggen. Maar dat we wel, dat bij iedereen bekend is dat het een probleem is binnen elke gemeente in Nederland, dat is wel duidelijk. Alleen wat we wel kunnen doen is dus wel aan de GR de vraag om dit expliciet ook onder de aandacht te brengen en actief te lobbyen als het ware om te kijken wat impact is voor de gemeente uiteindelijk. Maar dat het knelt op begroting, dat is een zekerheid om het zo te zeggen.
Oké, dat was voldoende van de heer Dinsberg. Ja, gaat u verder.
Even kijken, nou, voor de GR Sociaal, het was aandachtspunt toegevoegd, is dat we ook zien dat wij een bandbreedte en risicoprofiel hebben. Dat hebben we ook vorig jaar aangegeven in onze zienswijzebrief. Nou, dat is mooi opgenomen. Dan zien we dus ook dat de bandbreedte naar de -2% dat die gevolgd wordt. Maar nog steeds zijn de kosten wel, zoals de heer Dinsberg ook aangeeft, schokkend om. En daar zouden we ook in moeten kijken hoe we dat zouden kunnen aanvliegen richting kostenverlaging of beheersmaatregelen. Dan hebben we nog een slide over de belangrijkste risico's. Van de GR Sociaal die is duidelijk. Volume en prijsstijging in de WMO. Nou, vergrijzing is ook een trend wat landelijk speelt. De GR Drechtwerk zien we nog dat de uitstaande lening bestaat. Hier doen we dus ook weer een bericht op dat we daar een risico in zien als gemeente. Verder zien we bij de GR Omgevingsdienst dus die extra bodemtaken. Hij is nog wel genoemd als risico omdat het eraan komt. Tegelijkertijd vind ik het wel een licht risico gelet op het feit dat er dus pilots worden gevoerd in 2023 en 2024 om die impact te kunnen managen met elkaar.
Mevrouw Wissel.
Ja, ik heb hem voorbij laten gaan bij de eerste presentatie van de Omgevingsdienst. Maar volgens mij is het zo. Het zijn eigenlijk twee vragen die ik moet stellen. Die pilots die gedaan worden, zijn dat landelijke pilots binnen omgevingsdiensten? Of is dat hier bij onze eigen omgevingsdienst? En de tweede vraag die ik heb is dat VNG al heel lang aangeeft, ook richting Rijk, het is klaar met verschuiven van taken naar gemeenten zonder middelen. Dus lopen we nou vooruit met die pilots? Of is er via VNG iets bekend over de verschuiving van taken? Want er wordt volgehouden, nu nog steeds, gemeenten gaan het niet doen als er geen middelen aanhangen. Dus dan is het risico natuurlijk ook niet zo groot.
Ja,
dank voorzitter. Dat inderdaad VNG geluid, dat is bekend. Dat klopt inderdaad, dat wordt ook aangegeven. Zodat we eigenlijk zo min mogelijk taken naar gemeenten willen drukken zonder dat we precies de effecten weten. Daarom is het ook wel een mooie ontwikkeling wat dat betreft dat er dus pilots worden gedaan om die impact daarvan te managen. Mijn verwachting is dan ook, en dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, Maar dat op het moment dat uit die pilots volgt dat de structurele kosten voor gemeenten dusdanig hoog zijn, dat daar ook weer het gesprek over wordt gevoerd met het Rijk, wat het nou precies betekent, zodra die kosten worden doorgevoerd. En wat betreft uw tweede vraag met betrekking tot of de pilots ook breder worden uitgevoerd dan alleen binnen onze eigen omgevingsdienst, om maar even zo te zeggen, durf ik niet direct te zeggen. Ik denk wel dat het slim zou zijn als meerdere gemeenschappelijke regelingen dat zouden doen in het land. Maar dat zou moeten uitzoeken wat dat, of dat meer in het land wordt gedaan.
Mag die dan op hetzelfde lijstje?
Genoteerd.
Dank u wel. Gaat u verder.
Verder zien we bij de veiligheidsregio's uit ons zuid, dus opgenoemd als risico, dat de CAO-ontwikkelingen, dus voor 2024, dat we daar goed naar moeten kijken met elkaar, met welke beheersmaatregelen worden gepresenteerd. En ook welke kostbesparingen mogelijk zijn om die CAO-ontwikkelingen te dempen. En tot slot zien we eigenlijk in de trend van het sociaal domein, dus ook rondom de GR, DG en J, dat de oplopende kosten als risico worden bestempeld.
Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toch nog even terug naar die GR-omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Ik zie dat de kostomgevingswet niet helder, dat het daarbij staat. Enigszins begrijp ik dat, omdat die keer op keer wordt uitgesteld, dat dat niet in te doen is. Maar in principe gaat die over 6 maanden in. Het kan toch niet zo'n black box zijn dat er geen inschatting te maken is. Kijk, hebben we het bij deze organisatie over 1 of 2 ton of gaat het over 5-6 miljoen? Want als het hier al die bedragen zou hebben als gemeente Sliedrecht, moeten we hem ook nog gaan invoeren. Nou, dan ga ik me wel een beetje zorgen maken. Dus is er echt geen inschatting te maken tussen tonnen of miljoenen?
Kan het niet helder van de kostenomgevingswet iets worden verduidelijkt?
Daar durf ik niet direct een antwoord op te geven. Wat daar nou, wat de kostenraming zal zijn richting miljoenen of richting tonnen. Daarvoor zijn inderdaad naar de verbazing rondom de omgevingsdienst en de invoering daarvan. Die deel ik met u, om het zo te zeggen, de verschuiving. Wat ik wel weet is dat er uiteraard niet wordt ingevoerd zonder dat we echt de kosten helder hebben voor 2024 dan wat de beoogde datum is. Dus dat zou echt door de omgevingsdienst uitgezocht moeten worden voordat wij zelf die vertaling kunnen maken naar onze eigen begroting.
Dank u wel. Gaat u verder.
Nou, dat is alweer de laatste slide van de avond, de tot slot slide. Wat u voor u ziet is ook een aanleiding van het verhaal van vandaag, is dat we het uiteraard verwerkt hebben in de zienswijze brieven. Dit zijn concepten die opgesteld zijn door de collega's en door het college. Daarin heeft u uiteraard de vrijheid om passages toe te voegen of mee te geven naar de ordesvormende vergadering. Dat is eigenlijk mijn slotwoord voor vandaag.
Dank u wel, de heer Huibrechts. De heer Vreul.
Ja, voorzitter, geen vraag aan de heer Huibrechts, maar een compliment. Bedankt voor het helder verhaal. Ik vind dat je een goed spreekrichting over de raad en ik hoop u nog vaker voor de raad te mogen zien. Bedankt voor de informatie.
Dank u wel. Er zijn verder geen vragen aan de heer Huibrechts. Dan concludeer dat we 4 vragen op het lijstje hebben gezet. En dan stel ik voor om na de vergadering nog even te kijken of we allemaal dezelfde 4 hebben. En dan wil meneer Paars nog even een afsluitend woord tot u richten. En daarvoor heeft hij tot 9:30, dus het is 37 minuten. Gaat u gang.
Nou, u weet dat onze partij tijdredes met gemak kan doen. Hè? Maar ik zal u de moeite besparen. Maar ik wou eigenlijk een paar vragen van het lijstje af doen. Omdat ik ze gelijk kan beantwoorden.
Ja, gaat u gang.
Dat helpt in de voorbereiding. Maar voor wat betreft de dienst gezondheid en jeugd en met specifiek de serviceorganisatie jeugd, de afbouw, 2022 is het laatste jaar waar het 20% solidariteit is. En de cijfers met betrekking tot de afbouw solidariteit zijn te vinden bij de jaarstukken op pagina 51. Er staat per gemeente specifiek aangegeven wat het inclusief en exclusief afbouw is.
Oké, okay, dus, dus het bedrag wat er staat is dan plus 20% of nee?
Ik denk dat mevrouw Visser precies weet hoe ze die tabel moet interpreteren.
Helemaal goed.
Pagina 51 van de jaarstukken van de dienstgezondheid.
We laten het helemaal bij mevrouw Visser, dat komt helemaal goed. Had u verder nog, dat waren de 2 van het lijstje af, houden we er 2 over.
Ja, precies. En ik dacht van dan wil ik u als slotwoord hartelijk bedanken en ook Kai Huijbrechts hartelijk bedanken voor zijn presentatie die hij heeft gegeven. En zie ik uit naar het oordeelsvormende debat.
En dat gaat plaatsvinden op 20 juni en een besluitvorming op 27 juni. En dan zijn we hierbij gekomen aan het einde van deze beeldvormende vergadering. Hebben we het keurig voor 9 uur kunnen afronden. Dan wens ik iedereen een fijne avond en tot morgenavond. Ik sluit de vergadering.